Satelliet, het regionale magazine voor Maltegem en omstreken. Hebt u als individu of vereniging interesse? Schrijf dan naar postbus 45 te Maltegem. Of telefoneer 050 71 14 99 of 050 71 53 56. Satelliet, meer dan de moeite waard.
En dat blijven we uiteraard hopen dat het meer dan de moeite waard zal blijven. Ja, Patrick, zoals elke week ga jij ook weer de mensen voorstellen. Overvolle studio weer.
Dan hebben ze ook nog altijd kanker.
Heel wat mensen die wij even de revue zullen laten passeren. En ik begin maar met degene die hier dicht naast mij zit. Dat is meneer Rudy Basley. Rudy, welkom. Jij bent eigenlijk zo'n beetje de, laten we zeggen, toch de drijfveer geweest van deze uitzending. Want jij was het die met het idee naar ons kwam om eens een uitzending te besteden dus aan het roken en meer bepaald dus aan het niet roken of het afleren van roken. Je bent zelf roker geweest?
Ja, ik heb een kleine 10 jaar gerookt en ik heb in april dit jaar een 5 dagen plan gevolgd in Eeklo. En ja, sindsdien heb ik niet meer gerookt.
Dus jij behoort nu ook tot de niet-rokers?
De ex-roker, ja.
Naast u zit mevrouw Tak en zij is een afgevaardigde voor vandaag van de Liga Leven en Gezondheid. Mevrouw, welkom. Jij komt van ver, geloof ik. Hè? Van waar kom jij?
Ik kom van Aarselen.
Aarselen.
En onze Liga heeft eigenlijk tot doel de mensen te helpen ziekte voorkomen. We doen dat door voorlichting te geven. Onder andere door die anti-rookcampagnes te geven. Uh-huh. Dat 5 dagen plan dat bestaat eigenlijk uit een elke avond dus een documentaire film, een fysiologisch gedeelte en psychologische voorlichting. Ja,
dat komt zo dadelijk nog uitgebreid aan bod. Naast u zit dan mevrouw Strobbe en die komt ook uit ons Vlaanderland, maar dan wel de andere zijde uit. U bent afkomstig van mevrouw?
Lembeke.
Van Lembeke. De studio goed gevonden vanmorgen?
Ja, ik werd opgewacht door
Lembeke.
En zo werd ik begeleid tot die
zorg. Ja, en u behoort allicht ook tot het leger van de niet-rokers momenteel?
Ik heb vroeger ook gerookt en dat is eigenlijk de reden waarom ik mij inzet om de mensen aan te sporen om het roken te kunnen laten. En zeer speciaal naar de mensen die met de gedachten rondlopen om het roken te laten, omdat ik per ondervinding weet hoe moeilijk het is het roken te laten.
Mm-hmm. En nu zet u zich dus volledig in om andere mensen het goede voorbeeld te geven
en gaan
ook aan te sporen.
Om hen te helpen waar ik kan. Maar één ding staat vast. Iemand die wil stoppen met roken, moet het zelf doen.
Mm-hmm. Goed, ook daarover zullen wij het uitgebreid hebben. En dan de laatste man hier van ons gezelschap. Dat is dan, zoals aangekondigd, de huisarts. Om begrijpelijke redenen gaan wij dus de namen liever niet vermelden. We zullen gewoon u aanspreken met dokter. Welkom in de studio. En u zult het dan vooral hebben, geloof ik, over de medische kanten, de gevaren en zo van het roken.
Ja, dat is inderdaad zeer belangrijk. En in de dagelijkse praktijk zien wij zeer frequent alle gevallen van ziekte, van chronisch ziek zijn, die enkel en alleen door het roken ontstaan zijn. Het loont zeker de moeite even een programma op Saturnus daaraan te wijden.
Het belooft inderdaad om nogal een interessant programma te gaan worden. Misschien als Patrick even de micro een kwart draai naar links kan doen, dat we terug bij Rudy aanbelanden. Aan hem misschien de eerste logische vraag. Waarom, Rudy, ben jij in feite ooit begonnen met roken?
Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Waarom begin je te roken? Ja, ik was 24, 25 jaar als ik begin te roken ben. En dat is als volgt in het werk gegaan. Bij mijn werkkameraad die rookte. En dat was, Rudy pakt ook een sigaret. Ah, nee, ik rook niet. Nee, ik ben er tegen. Maar op den duur rookte toch een keer een sigaretje. En op den duur rookte er 2. En op een duur zou ik er zelfs 3 roken. En dan zeiden bij wijn, ja, als ik altijd sigaretten rook van die jongen, ik kan hem zelf een keer een pakje kopen. Hmm. Dus, en zo, ja.
Ja, het lijkt in feite logisch om te beginnen, hè. Veel mensen, of weinig mensen, stellen zich de vraag, waarom begin ik in feite te roken? Het komt zomaar plotseling. Misschien een vraag waar u wel gemakkelijker kan op antwoorden, waarom ben je dan eigenlijk gestopt met roken?
Ja, ik begon er last van te krijgen. Ik ben nu 33 jaar en ik voetbalde tot verleden jaar nog en ik begon last te krijgen voor mijn voetbal goed te spelen. Dat is wel de oorzaak geweest dat ik opgehouden ben met roken. Ik begon er last van te krijgen. Minder adem, rapper moe zijn al. Ja.
En hoe voel jij je nu?
Nu ben ik terug de oude, zo gezegd.
Ja, ja. En het is geleden van wanneer dat jij eigenlijk definitief...
Op 11 april om 20 uur s'avonds heb ik mijn laatste sigaret gerookt.
En geen herval, geen terugval?
Nee, ik heb nog geen enkele sigaret aan.
Meteen raak.
Ja.
En...
Ik heb een geweldige steun gehad van mijn vrouw.
Ja, ja, dat is misschien ook wel iets dat belangrijk kan zijn, waar we ook nog kunnen op terugkeren. De steun die je dan krijgt van je naaste omgeving. En heb je nooit werkelijk het zwaar gehad? De verleiding was nooit te groot? In gezelschap, op feestjes of zo? Of vermijd je dan die gelegenheden?
Nee, ik vermijd heel zeker die gelegenheden niet. Maar ik ben altijd al raar geweest op het gebied van weggaan, van roken en drinken tezamen. Hé. Als ik drink, rookte ik minder. Dat is iets heel raars.
Zijn er dan
dat is de, waarheid.
De afgelopen maanden een aantal flessen meer ontkurk, ja, als compensatie?
Dat is wel waar. Ja.
Die eerste stappen om dus de beslissing te nemen, ik ga dus vanaf nu niet meer roken, is dat niet het eerste probleem? Dus juist die beslissing nemen?
Ja, dat is het grootste probleem. Definitief zijn, nu wil ik ermee stoppen. Ik had het ook al gedacht, ja... Mee stoppen is geen probleem voor mij. Aangezien dat ik niet veel rookte, maar op de duur ben er meer en meer te roken. En dan wordt het probleem wel erger, dat je niet meer kan zeggen, ik wil er uitscheiden met roken nu. Dan heb ik een paar keer geprobeerd van niet meer te roken. Dat lukte voor 2 maanden en dan herviel ik. En nu, ja, heb ik de derde of de vierde keer dat ik geprobeerd, is de goede keer. Dus volgde niet.
Het is misschien wel belangrijk om in groep... Dus het roken af te leren, iets waar mevrouw Tak zeker zal op inspelen later.
Ja, dat is heel zeker.
Misschien dat we nu de mevrouw Stroop aan het woord kunnen laten. Ook zij heeft het dus afgeleerd van roken. Als dame, was het voor jou een ander aspect of voor een man? Of komt het op hetzelfde neer?
Om het te kunnen laten, denk ik wel dat op hetzelfde neerkomt. Ik ben eigenlijk zelf beginnen roken in school, in de verpleegsterschool. Hoe raar dat het misschien ook klinkt. En dan had ik kennis en we gingen dan samen uit en zo. En u rookte eentje mee en onlangs nog meer. En toen we dan gehuwd waren, rookte toch wel om de duur een pakje per dag. Toen, we hadden kinderen en die hadden wel wat last met ademhalingswegen en zo. En ik vond eigenlijk roken wel vies. Maar het was veel sterker dan mijzelf en ik kon het nooit niet laten. In de tijd hadden we dan een vriend en dat was Guido de Smet. En die had het roken kunnen laten door het 5-dagen-plan. En zeer graag had ik dat ook gekund. En steeds vroeg ik aan Guido, waar heb je dat en wanneer organiseren ze nog een keer zoiets? En op een gegeven moment, jaar nadien, inderdaad, in Eeklo was er een anti-rookcampagne van het 5-dagen-plan. We zijn daar naartoe geweest, mijn man en ik. En we hebben dan wel een maand of 6 gestopt met roken en ik ben dan hervallen. En het niet roken, dat liet me niet los. Ik heb dan ook veel poging zelf gedaan om te stoppen en telkens hervallen. Dat was eigenlijk een strijd met mezelf. En op een gegeven moment heb ik het dan toch zelf kunnen laten, met vallen en opstaan. Maar nu... In april hebben we dan die anti-rookcampagne georganiseerd, omdat ik weet dat er zoveel mensen zijn die het zo moeilijk hebben en die wel willen stoppen met roken, maar die het eenvoudigweg alleen niet kunnen. Ze hebben een stimulans nodig, een duw van iemand anders, om die eerste stap te zetten. En ik kan u verzekeren, beste mensen, dat het 5-dagen-plan u daar vast en zeker kan in helpen om het roken te laten. Mm-hmm.
We hopen dat we met deze uitzending bepaalde mensen gaan overtuigen van het nut of de schade van het roken. Misschien ook even bijvertellen, Patrick, dat zowel jij als uw spreker zelf geen rokers zijn, verwende niet-rokers in feite. Misschien ondertussen ook even de micro naar onze dokter gast voor deze morgen bewegen. En aan hem misschien toch een eerste vraag. Ik hoor u zeggen, roken, dat is een gewoonte. Maar aan de andere kant, roken, dat kan ook een verslaving zijn. Bestaat er daar inderdaad een bepaalde gradatie tussen of komt er op hetzelfde neer?
Ja, in die zin is roken een verslaving, dat het een schadelijk product is. Het is schadelijk zoals in andere manieren, zoals de morfinomanie En in de gevallen van heroïne, van cocaïne, het is een schadelijk product waarvan men op den duur verlangsom meer moet nemen om hetzelfde effect te bekomen. Dat is eigenlijk de brede definitie van verslavingsziekten. Nochtans is het vooral het sigarettenroken dat zich daartoe leent. Een verslaving in de strikte zin van het woord is roken dus niet. Omdat ook, als je ziet hoe dat de meeste roken, de meeste zijn gewoon tevreden of snakken terug naar hun gewone vorm van roken. Een sigarenroker grijpt naar zijn sigaar. Een pijproker wil niets dan zijn pijp. Waar dat het in een echte verslavingsziekte eigenlijk de nicotine zou moeten zijn die het effect teweeg brengt, is dit niet het geval met het roken. Het is dus veel eer een verslaving door de sfeer, weliswaar ook door het genoegen, het is een genotsmiddel, maar de sfeer, de gezelligheid, de situatie rondom, het zien, de reuk, het gehele gebeuren rondom, brengt evenzeer de verslaving bij het roken als de nicotine zelf. Dat wil niet zeggen dat er in geval van roken geen echte verslaving bestaat. Dat bestaat ook. En men kan dat in dierexperimenten zien, dat men een dosis nicotine inspuit om dezelfde effecten op het zenuwstelsel te zien. Maar verslaving in roken is dus toch heeft een ander aspect dan de verslaving in andere gevallen. Een verslaving kan men bijvoorbeeld zien in de kalmerende, de bedarende verslavingen. Zoals daar zijn de barbituraten. Men kan dan ook de exciterende, de stimulerende verslaving hebben. Zoals daar zijn de wekaminen. Men kan dan de belevingsveranderende verslavingen zien. Zoals de morfine, alcohol en dan daartoe ook het roken toeschrijven. Maar dus het roken heeft een andere nuance dan de andere verslavingen. Juist door het feit dat er zoveel gewoontevorming en sfeer rondom is. Men mag het dus niet over dezelfde kam scheren als de andere verslavingen. Daarom is het eigenlijk ook niet zo moeilijk. Een echte kater van het roken houdt men ook niet over. Zoals een delirium tremens bij een alcoholabstinentie, dat bestaat niet bij het roken. Dat wil niet zeggen dat het niet moeilijk is. Het is gewoon de gewoonte die men zo moeilijk doorbreekt. De hele sfeer rondom. Mm-hmm. Dat is eigenlijk dus een nuance, een ander aspect van de verslaving bij nicotine dan bij de andere producten.
Dokter, wat is het dan precies aan stof die er in die sigaar of die sigaret zit, dat de mensen zo'n kick geeft? En welk effect geeft dat dan eigenlijk? Als niet-rokers kunnen wij ons dat misschien moeilijk voorstellen. Welke stof wordt er dan losgelaten of zo en welk effect geeft die?
Eigenlijk is het dus de nicotine in de tabak die het effect teweeg brengt van een zekere beneveling. En je kunt je goed voorstellen, degene die de eerste keer een sigaret rookt, die ondergaat eigenlijk een acute intoxicatie van nicotine. Die dan ontstaat door prikkeling van een bepaald soort zenuwstelsel, het parasympathische zenuwstelsel, die zich uit onder vorm van, iedereen kent dat wel, braken, diarree, speekselvloed, misselijkheid, buikkrampen, bezwijmingsneigingen eigenlijk. Nochtans gaat dat zeer vlug over en men gewent eraan, zodat alleen het benevelende effect blijft. Een verslaving ontstaat slechts door die middelen die op het zenuwstelsel inwerken en een zeker intellectuele beneveling, een gemoedstoestand veroorzaken die aangenaam is. Een zekere euforie. Alhoewel dat het ook niet in de strikte zin van het woord bij het roken past, een euforie. Het is een soort beneveling die men ondervindt.
Maar u hebt daarnet al aangehaald dat de volledige entourage, dus de sfeer, daar ook een zeer grote rol in speelt. Ja. Is het ook dat niet misschien dat de mensen ergens een houvast grijpen, een houvast dan in de letterlijke zin, dat stokje eigenlijk, om zich een bepaald gezicht te geven, om zich een houding aan te meten?
Ja, waarschijnlijk wel, hè Patrick. U kunt dat ook weten. Als psycholoog weet je zeer goed dat de mensen allemaal in bepaalde omstandigheden een masker nodig hebben waarachter ze zich kunnen verbergen om zichzelf zeker te voelen, om sociaal aanvaardbaar te zijn. En sigaretten roken, zoals alcohol, is bij uitstek een sociaal aanvaard genotsmiddel. Daarom is het ook zo gevaarlijk, hè? Omdat het aanvaard is sociaal.
Zou men dan ook daaruit kunnen afleiden dat roken eigenlijk stressverminderend kan zijn, of bevat het elementen die het op lange duur nog erger zullen maken?
Ja.
Of bestaat daar geen zekerheid over?
Ik meen van wel. Het is inderdaad stressverminderend op de eerste minuut dat men het doet, maar daarna stressvermeerderend. He, door de fysiologische werking op het hele zenuwstelsel. Het is eigenlijk een zenuwmiddel.
Misschien een voorlopig laatste vraag aan de dokter. Als men dus besluit om roken af te leren, Is daar medische begeleiding nodig of niet?
Niet noodzakelijk, denk ik. Ik denk dat de groepsdynamische methodes zeer efficiënt zijn. Gewoon omdat het verslaving aan nicotine niet een verslaving is zoals een andere verslaving. Ik heb het daar zo pas benadrukt. Het is een geheel van omstandigheden rondom het roken dat veel moeilijker te doorbreken is dan de nicotineverslaving zelf. Andere stoffen in het roken, in de tabak, pardon, die zijn niet verslavend. Het is enkel de nicotine. En het is niet van die aard dat het altijd medische begeleiding nodig heeft. Daarom zijn die vijf dagen programma's in groepstherapie zeer, zeer welkom. Hè. Men zou dat meer moeten propageren.
Misschien vooraleer we gaan bekijken hoe men nu wel degelijk het roken gaat afleren. Een klein stukje muziek. En die plaat is ook aan het roken, geloof ik, want ze blijft een beetje steken. Ja, Patrick, je had nog iets? Mm-hmm.
Wel, ik heb inderdaad nog iets, vooraleer wij naar de persoon in kwestie zullen overgaan. Ik ga even iets voorlezen, Jan. Geen enkel mens, geen idee of instelling is groot geworden zonder ergens een sterke weerstand overwonnen te hebben. Men komt nooit tot echte grootheid zolang men deze stelregel niet doorgeeft. Weet dat wij een steun zijn voor elkaar. Wanneer men aan gevallen te zijn de kracht geeft terug op te staan, komt men gesterkt uit de strijd. Gesterkt uit de strijd komen door samen iets te gaan doen. Dat is het eigenlijk wat jullie lichaam, mevrouw, vooral voorstaat. Hè? Jullie willen, geloof ik, mensen samenbrengen en samen dus naar een oplossing hier, dus het rookprobleem, toegaan. Misschien een beetje uitleg daarover, over die lichaam in de eerste plaats.
De Liga Levende Gezondheid die beijvert zich dus om de mensen te helpen ziek te voorkomen. Dat is eigenlijk ons doel. En nu in het concrete geval met roken, hè, hebben wij die vijf dagenplannen. Die vijf dagenplannen die zijn eigenlijk op punt gesteld door een Amerikaanse dokter en psycholoog. Hè, om de mensen te helpen eigenlijk met het roken volledig te stoppen. Vandaar ook dat het de gehele mens aangaat. Zowel dus fysiologisch als ook psychisch. Hè? Want de mens is een geheel. Ook het gemoed speelt daar een zeer grote rol. En ook dus de steun die ze aan elkaar kunnen hebben om eigenlijk in groepsverband met het roken te stoppen. Vandaar ook die methode is eigenlijk gebaseerd op natuurlijke middelen. Zonder geneesmiddelen, zonder gevaar ook, hè? Zonder onderbreking van uw werk en zelfs zonder kosten. Dat is eigenlijk iets buitengewoon, zou ik zeggen. Elke avond wordt dan aan de mensen die deelnemen een zeer uitgebreide documentatie en ook motivatie gegeven. Hetgeen dat de dokter daar zo net zegde in verband met de verslaving, dat was dus, dat is dus hetgeen ook dat wij medegeven aan de mensen op die avonden. Zodanig dat ze precies weten wat er binnen in het lichaam gebeurt, wat ook in hun geest gebeurt, waardoor ze zo afhankelijk worden van die sigaret. En ook hoe ze kunnen zichzelf en ook hun mede-collega's op dat moment helpen om eigenlijk de wilskracht te versterken om met het roken te stoppen. Want daar komt het vooral op neer. Dus dat de wilskracht groeit in dat verband. Een roker wordt eigenlijk als het ware door die verslaving zijn wilskracht benomen om met het roken te stoppen. Mm-hmm. Omdat de nicotine precies naar dat gedeelte van de hersenen gaat waar dat de wil ligt. En vandaar ook dat er dus op die avonden de mensen dus fysiologische raadgevingen gegeven wordt. Op gebied dus van voeding, op gebied dus ook van gewoonten dat ze moeten laten of dat ze moeten aankweken. Om hun wil te versterken om eigenlijk met dat roken te kunnen stoppen.
Dat zijn dus vijf avonden op één week. Dat is dus een zeer intensief programma. Misschien kunnen we even een schets geven hoe alles dan in zijn werk gaat. Want ik kan me voorstellen dat veel mensen daar toch wel nog een zekere angst voor hebben om die eerste stap te zetten. Dus zij komen naar Reklo, de eerste avond, de rook is nog te snijden in de zaal, veronderstel ik. Het zijn allemaal nog fervente rokers.
Ik wil dat niet zeggen, want er wordt hen gevraagd bij de ingang
om een sigaret
om dat sigaretje uit te doven. Hè.
En wat gebeurt er dan zo die eerste avond?
Wel, dan is bij sommige mensen toch wel een beetje spanning aanwezig.
Begrijpelijk, hè?
Ook wel een beetje angst dus in die zin van, ja maar, ik zou het nog allemaal een keer moeten zien dat ik dat ga kunnen laten. Ik heb al 20 jaar gerookt, of ik rook al 30 jaar. Ik heb het al aan alle kanten bij mezelf geprobeerd en dat lukt maar niet. En dat ze zij daar nu gaan in slagen om mij dat er eigenlijk af te leren. En betrekkelijk veel mensen die staan verstomd van zichzelf. Als ze eigenlijk correct de raadgeving volgen, zoals dus de groepstherapie is opgebouwd, dus zelfs zonder nadenken ergens volgen wat wij zeggen, hè, wat zij moeten eten die dag, wat zij moeten doen van lichaamsbeweging die dag. Ademhaling speelt ook een zeer grote rol. Je weet dat de tabaksrook, als we die inhaleren, dat die heel wat koolmonoxide bevat, dat de roker automatisch eigenlijk zichzelf, de hersenen dan, beneemt van een hoeveelheid, hè, zuurstof. Hè. Zekerlijk tot 8% zuurstof heeft hij minder dan een niet roken. Hè. Mm-hmm. Dat zijn allemaal aspecten die meespelen en die dus gezegd worden. Ja. En die dus eigenlijk dan ook de mensen helpt om met het roken te stoppen.
Mm-hmm. En dat gaat geleidelijk aan, dus dag na dag?
Dag na dag. Hè. Elke avond krijgen ze dus te zien in een film wat de uitwerking is van de tabak op het lichaam. Hè. Je hebt dus bijvoorbeeld de tabak en hart- en vaatziekten, de tabak en dus de longziekten, hè. De tabak ook als dus dominant in het gezin, het gevoelsleven, de vrouw rookt, mm-hmm. de man rookt ja. niet, de invloed op de kinderen.
Het is dus niet eigenlijk uit angst om een ziekte te krijgen, dat men het roken gaat laten, dat is niet het enige aangrijpingspunt voor jullie. We gaan dus ook naar het sociale aspect toe.
Absoluut, ja. Want als u alleenlijk maar gemotiveerd bent uit angst voor bijvoorbeeld longkanker of bijvoorbeeld een hartinfarct, hè, wel dan is dat niet blijvend. Hè. Wij hebben ondervonden dat dat eigenlijk maar zeer kort van duur is, die hulp. Hè. Mm-hmm. Dat u moet sterker gemotiveerd zijn. Hè. Eerder naar het sociale toe. Hè. Maar dat het allemaal een geheel vormt in feite. Hè. Mm-hmm. Dus ook in die zin, ik wil het dus laten voor mijzelf. Hè. Want ik ben eigenlijk een slaaf. Hè. En dat geeft ergens bij de mensen een minderwaardigheidsgevoel. Zij voelen ergens dat ze daar zo afhankelijk van zijn. Hè. Vroeger hoorde men wel de slogan, het is een man die roken kan, hè, maar nu is het eigenlijk een omgekeerde slogan die wij lanceren, hè. Het is een man of een vrouw die het roken laten kan. Mm-hmm. Hè. Er is heel wat meer inzet nodig.
Mm-hmm. Mevrouw, tussendoor, wat vindt u van die reclame voor het roken? Dus je vindt daar van alle soorten slogans op natuurlijk, die een beetje in diezelfde zin gaan. Hè. Dus een sterke man, die kan een zware sigaret aan. Tegen heel die industrie, hoe kijken jullie daar tegenaan vanuit jullie?
Wel, wij zeggen dus in die zin dat ook wel een keer de keerzijde van de medaille mag getoond worden. Want het is nu zo, als je die affiches bekijkt, dan zijn het altijd mooie, aantrekkelijke jonge mensen die daarop voorgesteld zijn. Uh-huh. Mensen ook in de kracht van hun leven, sportief voorgesteld. Misschien zelfs als een verliefd koppeltje voorgesteld. Dan moet u dat roken of dan moet u dat roken. Kom, het is dus aangenaam voorgesteld. Hè. Maar de mensen vergeten dat dus de keerzijde van de medaille eigenlijk zo'n schadelijke gevolgen heeft op hun ganse organisme. Zowel als op de geest, op de bloedvaten. Dus de tabak die bevat dus, ik zeg nu maar, iets globaal. Ik geloof, zojuist gehoord van de dokter dat er nog meer zijn. Maar ik weet zeker dat de tabak 37 verschillende giftstoffen bevat.
Ik geloof wel, als ik er even mag op inpikken, dat die reclame wel aan wettelijke banden gelegd is nu, overlaatst.
Dat is zo, hè.
Maar ik heb ook al gezien op de verschillende affiches dat ze dat weer goed aan het omzeilen zijn, met reclame te maken voor een bepaald merk briquets, of een bepaalde sigarettenclub, waar toch weer het merk in grote letters op de affiches te lezen is. Het is natuurlijk commercieel. En mevrouw, wat misschien een simpele, maar toch wel logische vraag is. Iedereen is wel overtuigd van de nadelen van het roken. Als ze bij u over de vloer komen, dan weten ze het roken schaadt. De gezondheid staat trouwens ook op de pakjes vermeld. Maar toch, er zijn nog enorm veel mensen die roken. Ik vraag mij in feite af, als niet-roker, waarom rookt in godsnaam nu iemand?
Ja, de stap tot de sigaret, dat is bij vele mensen verschillend. Hè. Dat kan dus zijn om zich een houding te geven in de maatschappij. Hè. Dat kan dus zijn bijvoorbeeld in een vlag van depressie, dat iemand dus zich gedeprimeerd voelt en hij heeft precies iets nodig als compensatie. Dus begint hij maar te roken. Het kan dus ook zijn een nerveuze toestand. U krijgt dus een dringende telefoon en u had dus niet verwacht aan zoiets. Zelfs wel, terwijl dat de zaken maar nog aan zijn telefoon staat, dan gaat hij al vlug grijpen naar de sigaret, ergens als compensatie. Ja. Het kan dus ook domweg beginnen bij jongeren, hè, om te zeggen, kijk, ik ben iemand, ik durf al roken. Hè, en stiekem nog, want vader en moeder mogen niet weten. Hè, dan ga ik dan toch bij een vriendje een sigaretje lenen enzovoort. Hè. Maar ondertussen zijn zelf bij die jongeren de verslaving in gang.
Dat lijkt me toch wel een klein beetje voorbijgestreefd. Dus het prille begin als jonge jongen of als jong meisje om dan te beginnen roken, dat lijkt me toch iets voorbijgestreefd. In mijn tijd was het inderdaad nog zo, als je werkelijk een man wou zijn, dan moest je beginnen roken, liefst zo vroeg mogelijk.
Zeer demonstratief ook. Ik weet nog, Jan, wij zaten toevallig in hetzelfde jaar. Hè. Toen hij uit de schoolpoorten reed met de fiets, dat was werkelijk een haag aan weerskanten. Hè. Van fietsers die zo heel uitdagend met de sigaret in de hand stonden. Dus mensen
dat
van
was dan ook
in
feite het aspect van het verbodene. Het aanlokkelijke van het iets dat verboden is. Misschien dat de huidige tijd wel iets meer in uw kaart speelt op dat gebied.
Ja, dus in die zin is dat heel wat beter geworden. Hè. Het verbodene valt dus min of meer weg. Maar dat speelt toch bij veel jongeren toch nog een rol. Ze zien vooral dus de ouderen nog roken. Hè. De ouders, de vaders, de vrienden, de zakenrelaties van de ouders. Hè. En dat geeft toch nog allemaal zijn invloed. Hè. Dus als die sigaretten constant in huis zijn, hè, dan hebben ze ook de reuk, de sfeer van die sigaret mee. En dan zeg je, tja, als dat zo goed is voor mijn vader of voor mijn moeder of voor een persoon waar ze naar opzien, dan ga ik dat ook maar een keer proeven. Hè.
Dus het goede voorbeeld is wel heel belangrijk.
Ja, absoluut.
En toch hoort men ook nog eens de weerlegging. Ja, maar mijn grootvader, die is nu 90 jaar en die rookt al van zijn... Hè?
Nee.
Nog van voor de oorlog. En toch is hij nooit ziek geworden daardoor. Is dat ook afhankelijk van mens tot mens? Misschien even de dokter daarover?
Dat kan men zeggen met veel ziekten in het algemeen. Hè. Het is zo dat de mensen die nu oud geworden zijn, de sterkte waren. Hè. Al de zwakken zijn vroeger al gevallen op het slagveld. En alleen de kloppen blijven over en die kunnen ongeveer tegen alles. Hè.
Ja.
Ik denk niet dat je daar een algemeen besluit moet uittrekken. De kloppen blijven altijd over en het is... Niet dankzij de sigaret als ze 90 jaar geworden zijn. Hè?
Nee. Ondanks. Ja. Zijn er ook typen van mensen, dokter, die eventueel gevoeliger daaraan zijn of zo? Nee. Dus die een predestinatie hebben om daar last van te krijgen, daar is nog geen onderzoek
op. Het zijn mensen met aangeboren afwijking van de ademhalingswegen.
Mm-hmm. Ja, misschien zo vertaald. Wie laat het roken best... Zeker. Wie mag het zelfs niet in zijn hoofd laten opkomen om...
In het algemeen gezegd moet iedereen het laten, omdat het schadelijk is voor elke mens. Maar dan meer bepaald voor de schadelijkheid van de nicotine en van de koolmonoxide, die de twee heftigste stoffen zijn in de sigaret en in het roken in het algemeen, uitzicht op verschillende domeinen. Dat kan misschien aandragen aan het eindelijk... Zijn het die mensen die daar al aan lijden, aan die stelsel waarop de nicotine werd en de CO, die de sigaret al zijn ze moeten laten? Hè?
Mm-hmm.
Ik weet niet, misschien is het moment om even daarover uit te wijden.
Wel, ik zou toch graag nog een keer teruggrijpen naar hetgeen dat er gezegd is van de jeugd. Als ik rondom mij kijk, ik zie inderdaad toch nog veel mensen, jonge mensen, roken. En ik zou toch graag speciaal naar die jonge mensen een keer een oproep willen doen. Van het roken te laten. Ik hoor wel zeggen, ik zie het nut niet ervan in, en ik kan mij wel goed indenken dat zij het nut er niet van inzien van niet te roken. En dat ze als ze in compagnie zijn, de ene rookt, de ander rookt, waarom zou ik niet roken? Ik ben er ook van overtuigd, jonge mensen die thuis niet zien roken, dat ze veel vlugger zullen kunnen laten van niet te roken. Of dat zij weten, ja, bij ons thuis wordt er niet gerookt, en dat ze het gemakkelijker zullen hebben om nee te zeggen. Misschien wel gemakkelijker, maar toch ook een strijd. Want mijn dochter van de vakantie, die was in de patronaat. Gezellig samen ook met de leiding. En ze zegt, ik heb enorm veel moeite moeten doen om vandaag toch niet te roken. Maar ik weet, ik zal het niet doen. Ik weet dat er bij de jeugd... Ten eerste, ze hebben de financiën, dat ze het zich kunnen permitteren van te roken. En ten tweede, zien ze niet direct in waarom ze het zouden laten. Ze hebben nog niet de nadelen van, ze kunnen nog goed lopen. Of,
het is enkel bij woorden gebleven van affiches en zo.
Ja, ik vind dat we toch naar de jongeren toe zouden moeten gaan en zeggen, begint er niet aan. Want je weet niet wat je je op de hals haalt om eraan, wel eraan te beginnen.
Misschien blijft het oude gezegde wie niet horen wil moet voelen ook hier ja, op dit gebied. En,
maar ik vind het toch wel spijtig dat ze het later zouden moeten voelen. Als wij als ouderen die het ondervonden hebben hoe slecht het roken is, dat wij een, toch zouden kunnen zeggen, kijk, blijf er vanaf, want het is eigenlijk... Ja.
Rudy, was dat eigenlijk voor jou de... De druppel die de emmer deed overlopen toen jij voelde dat je minder goed, dat je minder goed je sport aan kon en zo.
Ja, dat was voor mij wel
dat was eigenlijk het definitieve moment om ermee te beginnen.
Ja, zeker.
En dat valt mij ook vaak op dat fervente rokers, mensen die veel roken, dat het meestal zo'n alles of niets reactie is. Zij roken of zij roken niet. Is dat mogelijk, misschien ook de dokter daarover, om te verminderen? Of valt dat nog moeilijker dan definitief op te houden?
Ja, ik heb dat ook nog geprobeerd verminderen.
Ja.
En dat lukte mij de eerste dagen. De tweede, de derde dag ging dat goed. De vierde dag rookte ik weer meer zelfs.
Ja,
zelf of zelfs meer. Dus ik vind verminderen dat toch geen goede oplossing
is. Dus het heeft weinig zin om de mensen daarmee...
Was dat, nu we toch bij Rudy aanbeland zijn, was het vooral een beslissing van jouzelf om te zeggen, ik stop met roken? Of heeft de omgeving zich daar ook toe in een geruime mate tot, bijgedragen tot het feit, tot die beslissing?
Ja, de beslissing is natuurlijk van mijzelf genomen. Maar bij ons thuis is er niemand die rookt. Mijn vrouw rookt ook niet, mijn ouders ook niet. Dus ik was de enige die rookte. Ja, en de vrouw, ja, je kent dat. De vrouw moet wassen. En als ze rookt, de gordijnen worden rapper vullen allemaal. Dat is ook een beetje de reden voor dat ik gedaan heb.
Toch is hier in de voorbereiding iets gevallen. Dwingen lukt nooit.
Nee,
dus je kunt iemand niet dwingen om te stoppen met roken.
Nee, je moet er zelf het gedacht hebben, vandaag wil ik niet roken. En iedere dag dat opstaat, moet je zeggen, vandaag rook ik niet. Dat is ook
dus om misschien terug naar mevrouw Tak te gaan. Er moet toch wel een zekere beginmotivatie zijn als ze bij u komen om af te leren met roken. Dus ik kan me best voorstellen, die stap die ze zetten dus om bij u te komen. Ze moeten toch al in zekere mate gemotiveerd zijn.
Wel, het is volgende. Zij moeten toch bij zichzelf het motief hebben om te zeggen, kijk, ik wil het een keer proberen. Hè. Ik heb dat nu al zo dikwijls misschien... bij mezelf probeert en ik ben er niet in gelukt. Ik doe nu toch een keer de stap om te gaan zien wat dat allemaal inhoudt en hoe ik dan toch die overwinning kan behalen. Hè. Dus er zijn zelfs mensen die gewoon gekomen zijn uit curiositeit, hè, om dat een keer mee te maken. En dat ze zeggen, tja, kom, ik stop. En ik had dat niet verwacht eigenlijk dat ik zou stoppen, want ik ben eigenlijk maar een keer gekomen om dat hier allemaal mee te maken. Maar door het geheel, door de entourage, door dus de groep ook, hè, de een die dat vertelde en hoe heb je het gemaakt. En heb jij, want er zijn ook nevenverschijnselen, hè, dat kan gaan van lichte hoofdpijn tot hoge hoofdpijn. Ineens dus die sigaret niet meer hebben, als je bijvoorbeeld een roker bent van 30 sigaretten per dag, hè, dat maakt al een hele hoeveelheid nicotine die je dan niet hebt. Hè. Je hebt dan dus die ontwenningsverschijnselen die kunnen optreden, van hier en daar pijntjes en gevoeligheden. Als je dat een keer aan elkaar kunt doorvertellen, dat wij dan zeggen, kijk, je hoeft daar eigenlijk niet mee in te zitten. Dat is alleen leuk, uw lichaam die zich gaat ontwennen aan die nicotine.
Dus als ik het goed begrijp, zijn er veel mensen die in feite afkomen op het moment dat zij wel degelijk last ondervinden van het roken.
Dat is zo, ja.
Waar het in feite al, ik zou niet zeggen te laat is, maar toch in ruime mate reeds schadelijk geweest is voor hun gezondheid. Misschien nog een ander aspect, vooral eer we toch overgaan naar de muziek. Iedereen rookt in feite. Wij als niet-rokers hier in dit lokaal, ook wij roken nu niet, maar wel op andere momenten. Medisch bekeken, dokter. Wat geeft dat als schadelijke gevolgen wanneer jij rookt en ik zit bij u als niet-roker?
De passieve roker, die mede rookt met de anderen, ondergaat inderdaad ook de invloed van al de schadelijkheid van het roken. En dat is vooral bewezen bij kinderen van rokende ouders, die zeker meer dan de helft gevoelig zijn voor luchtwegenbesmettingen. Luchtwegenbesmettingen komen veel meer voor bij kinderen van rokende ouders dan bij andere kinderen. Ook echtgenoten van rokers zijn veel meer blootgesteld aan het risico van longkanker dan echtgenoten van niet-rokers. Dat is zeer onlangs bewezen in studies in Australië onder andere. Die studies zijn allemaal medisch wetenschappelijk verantwoord. Ze zijn zeer significant. Hè. Dus het roken, het passief mederoken, is zeer evenzeer schadelijk als het andere, alhoewel niet zo intens, maar het is evenzeer schadelijk. Men zou dus ook van publieke, langs publieke weg moeten die maatregelen nemen om mensen niet te verplichten van mede te roken. Hè. Het passieve roken is zeker schadelijk.
Wij kunnen misschien zo dadelijk nog even terugkomen op de schadelijke effecten of wat men er eigenlijk allemaal kan doorkrijgen door dan toch maar aan die sigaret te blijven, maar misschien eerst nog een streepje muziek.
Dat was de muziek die er toch wel af en toe nodig is in zo'n programma om een beetje de zaak te herstructureren. En we hadden nog een paar laatste vragen, geloof ik.
Ja, misschien kunnen we even aan de dokter vragen. Wat zijn nu eigenlijk vooral de grootste nadelen die het roken met zich kan meebrengen?
De nadelen van het roken situeren zij op vier verschillende domeinen. Eerst en vooral op gebied van aderverkalking, de zogenaamde atherosclerose. Waarin dus naast de factor van het dieet, het dierlijke vet, het cholesterolhoudende voeding, ook het roken zeer een bevorderlijke factor is voor de aderverkalking. Op gebied van de kransslagaders, ook perifeer in de slagaders van de benen. De inwerking van het roken op die verschillende bloedvaten, die gebeurt eigenlijk door het nicotine en door het CO, het koolmonoxide. De nicotine prikkelt feitelijk de bijniermergafscheiding, waardoor er adrenaline en noradrenaline in de circulatie komt, waardoor de zuurstofbehoefte van alle organen toeneemt, dus ook van de hartspier, waardoor dus de hartspier in een relatieve zuurstofnood kan komen. Een ander effect van die bijniermergstoffen zijn een verhoging van de bloeddruk, de hartfrequentie die verhoogt, waardoor ook weer de zuurstofbehoefte van het hart toeneemt. Dus het hart loopt dus gevaar indien het meer zuurstof behoeft en er minder krijgt. Anderzijds heeft de bijniermergsecretie ook invloed op de bloedplaatjesstolling. Op de bloedstollingsfactoren in het algemeen zelfs. Zodanig dat de neiging tot trombose in het lichaam ook vermeerdert. Dus niet alleen de zuurstofbehoefte, maar ook de stolling van het bloed neemt toe. De stollingsneiging. Dat is de werking van de nicotine naast de werking van de koolmonoxide. Die koolmonoxide verbindt zich namelijk met de normale rode bloedcellenkleurstof, de hemoglobine, tot carboxyhemoglobine. De normale rode bloedcellenkleurstof transporteert de zuurstof in het lichaam overal rond, dus ook naar de hartspier. Indien de normale rode bloedcellenkleurstof dus verbonden is met de koolmonoxide, dan is er minder zuurstoftransport. De hartspierwerking treedt weer in gebreke. Ook de bloedplaatjes, klontering, neemt toe. En die twee factoren van de nicotine en de koolmonoxide zijn dus vooral verantwoordelijk voor de bloedvatenaantasting in het hart en in de perifere bloedvaten. Bij grote rokers kan die carboxyhemoglobine, dus die rode bloedcellenkleurstof die verbonden is met koolmonoxide, gaan tot 10% waar het normaal maar 1% mag zijn. En dus aanleiding geven tot minder zuurstoftransport, dus meer stollingsneiging, meer gevaar op trombose, op infarct, op angor pectoris noemt dat, dus de zogenaamde kransslagaderziekte. Ook op de hersenbloedvaten heeft het roken een slechte invloed, maar toch minder. Het is vooral de vrouw die rookt en die de pil neemt, die het grote gevaar loopt van hersenbloedvataandoeningen. Vooral de vrouw vanaf 40 jaar die rookt en die de pil neemt, dat zijn mensen die 22 keer meer risico lopen op hersenbloedvatenafwijking door het roken dan anderen, dan niet-rokers. Dat is toch een zeer beduidende vondst. Hè? Dat zijn studies die al een paar jaar oud zijn. En ik denk dat het roken in het algemeen eigenlijk niet afneemt. Niet in staande de campagnes. Volgens de laatste literatuur neemt het aantal rokers wel af. Maar is het sigarettenverbruik per roker veel gestegen. Er zijn meer kettingrokers gekomen dan vroeger. Dus de afhankelijkheid, de verslaving neemt eigenlijk wel toe. Maar in aantal niet. 5% van de 10 tot 12-jarigen begint ermee. Maar tussen de 40 en de 60 jaar zijn er 75% van de mannen die roken. Dat is nog 3 op 4. Mm-hmm. Ik denk dat mevrouw Tak daarmee akkoord is.
Ja, absoluut.
Dat toch, ja. Mm-hmm. Een tweede invloed van de schadelijkheid van het roken is op de ademhalingswegen. Waarbij dat er verlamming en verlies van trilgaartjes optreedt.
Die onze trilgaatjes die zijn nodig om de normale reiniging te verzekeren van het luchtwegen, van de luchtwegenbedekking. Die worden verlamd en gaan verloren. Ze worden kapot gebrand bij manier van spreken. Ook is er een contractie van de kleine spierjes van de kleine luchtwegen, juist voor de longblaasjes. Met veel afscheiding van slijm, een chronische roker begint altijd te hoesten.
Wat hoesten, ja.
Er is dus een contractie van de luchtwegen met obstructie, zoals dat heet, met dus die luchtventilatiewaarden die veranderen. Ook de verdediging van de luchtwegen is verminderd, omdat er minder witte bloedcellen gaan attackeren tegen de aanvaller van de microben. Dus een roker die chronisch rookt aan een gemiddelde dosering van een pakje per dag is blootgesteld aan chronische bronchitis met een typische rokershoest. Op den duur evolueert dat naar verstijving van de longblaasjes met het zogenaamde emfyseem, waardoor dan de ademhalingsfunctie in het algemeen afneemt. Ook de gevoeligheid voor griep neemt toe bij mensen die roken, omdat hun weerstand vermindert, de verdediging vermindert. Zij zijn duidelijk meer gevoelig voor griep. Bij hen kan dus ook de griepvaccinatie misschien nuttig zijn. Hier moet bij vermeld worden dat alcohol het schadelijk effect van het roken op de luchtwegen nog duidelijk doet toenemen, omdat alcohol in dezelfde zin werkt. En het is in de praktijk dikwijls zo, ook al zegt Rudy het misschien anders in zijn eigen ervaring, dat de alcohol toch dikwijls gepaard gaat met roken. Het ene vraagt het andere. Meestal toch, denk ik. Hè? Ja. Een derde schadelijkheid is dan het gevaar van kanker. De meest voorkomende kanker is longkanker, waar dat een roker dan 10 maal meer kans geeft op longkanker dan een niet-roker. 85% van de longkankers komen eigenlijk door het roken. De andere kankers zijn wel minder frequent. Keel, mondkanker, die zijn 60% veroorzaakt door het roken, maar dan vooral door de pijp en de sigaar. Ook hier is er een synergie, noemt dat, een versterking van het effect van roken door de alcohol. Iemand die veel rookt en neemt dan nog misbruik van alcohol, die loopt veel meer gevaar op kanker van keel en mondholte. Ook slokdarm, maag, blaas, nierkanker zelfs, komt meer voor bij rokers.
Uh-huh. En dokter, dan, als ik het toch even mag onderbreken, hoor, we hebben weinig tijd en ik denk toch wel, als we mogen besluiten in uw naam, dat als er voordelen moeten gezocht worden aan het roken, dat die toch zeker heel, heel veel kleiner zijn dan de nadelen die u hier komt op te sommen en die waarschijnlijk nog niet volledig zijn. Er zijn enorm veel nadelen. Iets waar, dacht ik toch, hoop ik toch, iedereen wel van overtuigd is. Maar misschien toch het laatste woord aan de mensen die in verband staan of met de liga te maken hebben. Wanneer kunnen de luisteraars, als ze daarvoor zin hebben, het roken afleren?
Wel, het is eigenlijk de mensen die in april dit jaar het roken gelaten hebben, die erop stonden om terug een nieuwe anti-rookcampagne te organiseren. We zijn zo nu met een 10 mensen en de eerste anti-rookcampagne die gaat nu door in Eeklo vanaf maandag 24 oktober tot en met 28 oktober. Die gaat door in de technische school in de PTI, Roze 131. Ik zou ook willen de directie bedanken omdat we de lokalen daar mogen ter beschikking hebben. En de aanvang van de anti-rookcampagne is om 19:30.
Dan misschien ook een vraag die vele mensen zich stellen. Zijn daar grote kosten aan verbonden?
Het wordt nu gratis aangeboden door de mensen die het roken gelaten hebben in april. Zij staan borg voor alles.
Dus kort en bondig, mensen die van het roken af willen, volgende week van maandag tot vrijdag, Roze 131 in het PTI de Eeklo om 8:00.
En ze zijn zeker welkom en we gaan ze goed ontvangen.
19:30. Ja.